Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, uit Psalm 123, het eerste vers. Dat is Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Het eerste vers van Psalm 123. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof en in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden in het evangelie naar Matthäus. Daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Matthäus 6, de versen 1 tot en met 15. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 145, het zesde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Matthäus 6. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden. Anders, zo hebt ge geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Opdat uw aalmoes in het verborgen zij en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Wordt dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt eer gij hem bidt. Gij dan bid aldus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover. De schriftlezing deze avond, het woord van God wat we deze avond willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat aan u is voorgelezen. Matteüs 6 en daarvan de eerste woorden uit het 9e vers. Matteüs 6 vers 9a, en daar lezen we deze woorden, gij dan bid aldus. En we lezen hierbij ook de woorden van onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 45, vragen en antwoorden 118 en 119. Zondag 45, de eerste zondag over het gebed, de beide eerste vragen en antwoorden hebben we behandeld. En we zijn nu toegekomen aan vraag en antwoord 118 en 119. En we lezen in vraag 118, wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? En het antwoord luidt, alle geestelijke en lichamelijke nood, druft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. En het volgende vraag, hoe luidt dat gebed? Antwoord, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover de woorden van onze Heidelberger. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Tot u, o Heere, komen wij in dit ogenblik, want tot wie anders zullen wij heen gaan dan tot u. Bij u alleen zijn de woorden des eeuwige levens. We bidden van u, Heere, wil u uw levende woorden ook vanavond aan ons bekend maken. En vanuit uw levende woord ons onderwijzen, ook op de leerschool van het gebed. We hebben het oude leerboek van de kerk geopend. En bijzonder, we hebben uw woord geopend. Om in de zaak van het gebed onderwezen te worden. En u weet u hoe we dat nodig hebben. Want in alle dingen, ook rond het gebedsleven, kunnen we niets doen zonder u. Bind dat op ons hart, opdat we dat onderwijs van u ook in de dingen van het gebed nodig hebben. En het mogen vragen met de discipelen, Heere, leer u ons bidden. Leer ons tot u naderen op de juiste wijze, in de juiste gebedsgestalte. Leer ons ook wanneer we tot u naderen, wat de inhoud van ons gebed betreft. Bidden zoals u wilt dat we bidden zullen. We bidden dat niet alleen voor ons allen zoals we hier op het ogenblik samen zijn in gebed, maar we bidden dat heel bijzonder of u ons persoonlijk de genade en de geest der gebeden wilt schenken, nu we de tolk van de gemeente mogen zijn om de noden aan u voor te leggen. U weet, Heere, hoe bijzonder in het gebed in de eredienst we de bediening van uw geest nodig hebben om de dingen te vertolken, de noden van ons eigen hart en van de harten van hen die u aan onze zorgen toevertrouwde. O God, wil u zelf dan door uw geest ons voorbidden en geef dat we uw naam mogen stamelen. Wil u ons ook geven bij het uitdragen van uw woord, bij de prediking, dat u ons voorspreekt. En dat wij slechts na hoeven te zeggen. Opdat we samen mogen luisteren naar wat u ook in deze tot ons te zeggen hebt. We smeken van u, Heere, wil u zijn met allen zoals we hier zijn. Zoals we ook meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon. Of zoals we misschien op een later tijdstip van deze dienst getuigen zijn door een bandopname. Wil u uw zegen hechten aan het luisteren naar uw woord en naar de prediking van dat woord. Geef dat uw woord gebruikt mag worden tot wakker schudden van hen die onbekeerd voortleven. O God, wil u geven dat zij die voor het leven in de slaap van de zonde, in de doodslaap van de onbekeerdheid, dat ze door uw woord en door de krachtige werking van uw geest wakker geschud mogen worden. Wil u daartoe ook de prediking van vanavond gebruiken? O geef dat zij die voortleven zonder u niet meer voort kunnen blijven leven, maar dat uw woord hun te sterk mag worden, ja dat u zelf hun te sterk mag worden, zoals u tot hun komt in het gewaad van de Heilige Schrift. We bidden van u, wil u ook hen te sterk worden die voortleven, maar van zichzelf denken dat ze genade kennen, maar die u niet werkelijk kennen, die zichzelf bedriegen, soms met heel ernstige bedoelingen. Heere, wil u hun ontdekken aan de arglistigheid en de bedrieglijkheid van hun hart. En wil u hen niet overgeven aan de dwaasheid van hun eigen hart. Dat is het ergste wat zou kunnen gebeuren. Heere, zou u dat genadig willen verhoeden. En al doet het woord dan pijn, zou u dan toch door uw woord en door uw geest dat af willen nemen wat alleen maar inbeelding is, een plaats willen maken voor uw eigen werk. We bidden u, Heere, wil u zijn met hen die juist zo bang zijn om zichzelf iets aan te meten of toe te eigenen waar ze geen recht op hebben en die in donker zitten en geen licht zien. Wil u, o Heere, in hun hart het gebed verlevendigen en vernieuwen. Maar wil u bovenal hen zo leiden dat ze het gaan zien dat er bij hun nu niets te vinden is en ook nooit te verwachten is. Maar leer ze dat grote geheim om de zaligheid buiten zichzelf te zoeken in die ene bron, in die oceaan van genade die geopend is in de Heere Jezus Christus. O grote Koning, die ook aan uw discipelen het bidden leren, ja, die hen alles geleerd hebt wat nodig was, wil u ook aan arme mensen, die met zichzelf in de armoede en in de vragen vastgeknoopt zitten, zou u de vragen van het hart op willen lossen en hun willen onderwijzen in uw ontfermende liefde. Heere, wil u uw kinderen gedenken? Wil ze in alle opzichten nabij zijn? Wil u hen bijzonder ook op de school van het gebed nemen? Daar komen ze nooit in uitgeleerd. En toch, het kan zo zijn dat ook al weten uw kinderen dat ze nooit in het gebed en in de school van het gebed uitgeleerd raken, dat er zoveel slordigheid en traagheid en zoveel kilte in het gebedsleven de intree doet. O Heer, als dat zo is, als er door slordigheid en traagheid, als er door vleeselijkheid een kilte over het hart gekomen is, wil u dan zelf dat wat fout is, dat wat zondig is, door uw woord aanwijzen? Wil u uw kinderen dieper ontdekken aan wat er bij hen aan mankeert? En wil u hen onderwijzen in de dingen van u en in de heilgeheimen van uw woord? Wil u hen dieper inleiden in de verborgenheden van die Heere Jezus Christus? Ja, in de verborgenheden van u, o drieënige verbondsgod. En wil u geven dat uw volk in de wegen van u mag wandelen, dat ze dat biddend mogen doen, in diepe afhankelijkheid van hem die gezegd heeft, zonder mij kunt ge niets doen. Zo leggen we al onze geestelijke vragen aan u voor. U weet, er zijn meer vragen dan we kunnen noemen. U weet wat leeft in de bodem van ons hart. U weet wat ook aan vragen soms doorwoekert in ons leven. Wil u, Heere, bijzonder bij hen die soms zich zo alleen kunnen voelen geestelijk en zich afvragen, zouden er wel ooit mensen geweest zijn of zijn die zulke vragen hebben als ik heb? Zou u dan door uw woord er willen aan herinneren dat er bij u raad is? Zelfs voor de vreemdste vragen. Zelfs voor de raadselen waar we zelf geen weg mee weten. Wil u, o Heere, door uw woord en geest ons onderrichten, want bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. Denk aan allen die het moeilijk hebben. U weet, ook onder ons zijn er die bijzonder door moeite en verdriet getroffen zijn. Wees u met hen die eenzaam zijn. Wees u met hen die een verlies moesten lijden. Denk aan weduwen, aan weduwnaars, aan wezen, aan hen die moeder of vader, aan hen die een van hun kinderen naar het graf moesten brengen. Heere, u weet het verdriet, u weet hoe het soms zo onmogelijk is om daaronder te buigen. U weet hoe soms na lange jaren het verdriet opnieuw kan schrijnen en door kan schrijnen. Wil u bij alle verdriet en moeite uzelf niet onbetuigd laten. En wil u in alle verdriet geven dat beleefd wordt wat uw woord zegt. Dat gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat we het in uw hand zouden geven. Heere, leer dat. Op de oefenschool van het verdriet en van de moeite. Denk aan hen die door ziekte zijn getroffen. Of die met vragen lopen rondom de gezondheid van zichzelf of van iemand die hun lief is. Wil u bij alle spanningen en zorgen die er kunnen zijn, ook daarin meekomen en deze moeite en zorgen gebruiken en heiligen aan het hart, en dat we het alleen bij u zouden zoeken. We denken bijzonder aan de familie van Wezel. Heere, wees u met hen, nu vader van Wezel heel ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. En de zorgen deze hele familie zeker niet voorbij gaan. Diepe zorgen en een zware last. U weet het, Heere. Wil u in deze omstandigheden, daar u alle dingen ziet en weet, ook bijzonder meekomen. En wil u hem die op het uiterste ligt gedenken. Zou het u mogen behagen, o eeuwig ontfermer, om ook in deze omstandigheden over te komen in uw ontfermingen. Voor hem persoonlijk. Wees ook met zijn vrouw, die het bijzonder moeilijk heeft. Heere, wil u haar in haar omstandigheden, ze zijn u bekend, nabij zijn. En wil u geven dat ook daar wonderen van genade mogen geschieden. Denk ook aan de kinderen. Wil u ook hen bijzonder gedenken. Heere, u weet wat er in hun omgaat. Nu zoveel hun lijkt te ontvallen. Nu alle zekerheden moeten wankelen. Ach, wil u het betonen dat u dezelfde blijft. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere. Ontferm u over dit gezin in uw grote barmhartigheid. We bidden u, Heere, wil u met alle anderen zijn die ziek zijn. We dragen ook zuster vroeg in de wei aan u op die nog steeds in het ziekenhuis verpleegd wordt. We zeggen uw naam dank dat het tot zover beter mag gaan. Wil u aan nabij zijn en geef dat het zo inderdaad mag zijn dat ze komende week uit het ziekenhuis ontslagen mag worden. En wil u geven dat ze verder herstellen mag. En bovenal laat uw gunst, die meer sterk dan wat dan ook, op haar worden uitgestort. Wil u zijn met onze kerken? Wil u zijn met het werk wat in de kerken gebeurt? Laat op deze dag, op de dag die u hebt afgezonderd, uw koninkrijk mogen worden uitgebreid en de werken der duisternis worden verstoord. Zegen hen die moeten voorgaan. En wil u geven dat ook waar uw woord verkondigd wordt, dat woord vrucht mag dragen. Wees u op alle plaatsen waar op deze dag uw woord verkondigd wordt. Denk aan het werk van de zending, aan allen die daar een plaats hebben en vaak op eenzame posten uw woord mogen uitdragen, soms op heel eenvoudige wijze. Heere, wil u het zegenen. Laat uw koninkrijk komen onder het Joodse volk. Wil u geven dat zij die de beminde zijn om der vaderen wil, tot erkenning van die ene naam mogen komen. Denk aan ons land en aan ons volk. Denk bijzonder op deze dag aan ons vorstenhuis. En wil u geven, Heere, dat nu het de verjaardag mag zijn van onze vroegere koningin, prinses Juliana, dat zij op haar hoge leeftijd uw ontfermingen mag ontvangen. En wil u ook genadig, bekerend werken in de familie van onze koningin. O God, ontferm u over ons Oranjehuis. En wil u schenken dat niet alleen in ons koningshuis, maar ook in onze regering uw woord door mag werken. Ja, geef in ons vaderland, bij alles wat wankelt, dat uw koninkrijk mag komen en de werken van Satan afgebroken worden. Heere, grote koning, ontferm u over ons, bijzonder zoals we hier zijn in dit uur. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor de zonde in het luisteren. Bewaar ons voor de zonde om in slaap te vallen. Bewaar ons voor de zonde in het spreken. Bewaar ons voor alle zonde. En laat uw woord heerschappij mogen hebben en zijn kracht mogen doen. We bidden het in de vergeving van al onze zonden, om het bloed en om de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. Psalm 141, vers 1, ik roep Heer in angst tot u gevloden. Tweede vers, mijn B met opgeheven handen. En het derde vers, zet Heer een wacht voor mijn lippen. 1, 2 en 3 van Psalm 141. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we uit Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Het is het derde vers van Psalm 86, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, Het is al herhaaldelijk aangestipt dat de Bijbel ons laat weten dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. Dat was eens de belijdenis van de discipelen. Dat is de belijdenis die we in het Nieuwe Testament vinden. Het is ook de belijdenis die de onze dient te zijn. Want als wij eerlijk zijn voor Gods aangezicht, dan moeten we hetzelfde belijden. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. We zijn biddeloze mensen. En u heeft dat op zijn minst twee kanten. Laten we ook dat niet vergeten. Die biddeloosheid heeft iets te maken allereerst met de manier waarop wij tot God naderen. Onze gebedsgestalte, de gesteldheid van het hart. Wij weten niet hoe we tot God zouden naderen. Onze gebedsgestalte, de gesteldheid van het hart. Daarin hebben we genade nodig om op de juiste wijze tot God te naderen. Maar het tweede waarin we ook niet weten hoe we zouden bidden is dat ook de inhoud van het gebed, de woorden die we spreken, dat we daarin onderwijs nodig hebben, goddelijk onderricht, opdat de Heere zelf ons de woorden geven en met zijn woord voorlicht hoe we bidden moeten. Twee dingen dus, op zijn minst, waarin we onderwijs nodig hebben. Hoe de gesteldheid van het hart dient te zijn en hoe de inhoud van het gebed dient te zijn. Kijk, en over dat laatste gaat het nu met name vanavond in dit woord wat we u hebben voorgelezen en ook in de toelichting die erop gegeven wordt door het leerboek van de Kerk van de Reformatie, onze Heidelberger Catechismus. Het gaat over het onderwijs dat de Heere geven wil met betrekking tot de inhoud van het gebed. En daar willen we vanavond kort bij stilstaan. De inhoud van het gebed. En laten we er allereerst op letten wie die inhoud bepaalt. Want er wordt in vraag en antwoord 118 op gewezen dat die inhoud bepaald wordt door het onderwijs van de Heere Jezus Christus. Hij heeft ons dit gebed geleerd. En in de tweede plaats wat die inhoud behelst. En dan gaan we, al is het in hoofdlijnen, nadenken over de inhoud van dat gebed wat de Heere Jezus aan zijn discipelen geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het gaat dus vanavond over de inhoud van het gebed. Ten eerste wie die inhoud bepaalt, dat is de Heere Jezus. En ten tweede wat die inhoud behelst, dat is het gebed dat hij ons geleerd heeft. Het is niet overbodig, gemeente, om even in herinnering te roepen wat de catechismus met betrekking tot het gebed behandelt. In deze zondag, de inleidende zondag op het gebed des Heren, worden eigenlijk drie dingen aan de orde gesteld. Eerst wordt ingegaan op de vraag: waarom is bidden nodig? U leest dat in vraag en antwoord 116. Waarom moeten we bidden? Vervolgens wordt de vraag aan de orde gesteld: hoe moeten we bidden? Wat is de goede gebedsgestalte? Vraag en antwoord 117. En ten derde, wat moeten we bidden? En dat vraagt onze aandacht vanavond in deze beide vragen. Dat is de lijn die de catechismus vasthoudt in het licht van het woord van God. Waarom moeten we bidden? Hoe moeten we bidden? Wat moeten we bidden? En die laatste vraag dan mogen we vanavond onderstrepen. Wat moet de inhoud zijn van het gebed dat de Heere aangenaam is? Wat is het dat we bidden moeten? Wel, volgens de uitleg die onze catechismus daaraan geeft, is voor de inhoud van ons gebed bepalend het onderwijs van de Heere Jezus. Het gebed wat hij eens aan zijn discipelen heeft geleerd. Het allervolmaaktste gebed, of het Onze Vader genoemd, of het gebed des Heren genoemd. U kent het. Het is u van jongs af doorgegeven. En u weet het. Die bekende en vertrouwde woorden. Wel, dat zegt onze catechismus, heeft de Heer Jezus Christus aan zijn discipelen geleerd als een samenvatting, als een hoofdlijn om de inhoud van ons gebed aan ons duidelijk te maken. Als dat aan ons gezegd wordt dat het dus nodig is om voor de inhoud van het gebed aan de samenvatting aandacht te schenken die de Heer Jezus in het Onze Vader aan ons heeft gegeven, dan moeten we dat niet te nauw opvatten. Alsof we voor de inhoud van ons gebed alleen maar ons zouden moeten wenden tot het Onze Vader. Nee, we mogen voor het onderwijs met betrekking tot het gebed naar het hele woord van God grijpen. En vanuit het hele woord van God ons laten onderwijzen. Heel mooi staat dat in een van de Engelse belijdenisgeschriften, de kleine catechismus van Westminster, die in 1648 is opgesteld en voor de Schotse, Engelse en ook voor de Amerikaanse kerken van grote betekenis is geworden. Daar wordt in de kleine catechismus vraag en antwoord 99 deze vraag gesteld. Welke richtlijn heeft God gegeven met het oog op ons gebed? En dan geeft de Westminster catechismus dit antwoord. Het hele woord van God is nuttig om ons in het bidden leiding te geven. Maar de bijzondere richtlijn is het gebed dat Christus aan zijn discipelen geleerd heeft. Gewoonlijk genoemd het gebed des Heren. Dus zo zegt deze catechismus het. En zeer terecht. Dat het hele woord van God is ons gegeven ook om ons onderwijs te geven met betrekking tot de inhoud van het gebed. Maar heel bijzonder is de richtlijn het gebed des Heren of het Onze Vader. En laten we dat even onderstrepen. Het hele woord van God is nuttig tot lering. Ook nuttig tot lering in zaken het gebed en het gebedsleven. En het is een goede zaak als u het woord van God ook zo leest. Met een hart dat vraagt, Heere, leer mij hoe ik bidden moet. En zo soms de gebeden in de Bijbel, de gebeden van een Nehemia, van een Jeremia, van een Mozes, van een Daniël overdenkt. Opdat u daaruit onderwijs ontvangt, ook voor de inhoud van uw eigen gebed. Maar heel bijzonder is dan toch de richtsnoer voor het gebedsleven deze samenvatting die de Heer Jezus Christus zelf aan zijn discipelen geleerd heeft. We hebben het gedeelte opgeslagen waar de Heer Jezus dit gebed aan zijn discipelen geleerd heeft. Het is een deel van de zogenaamde bergrede. Deel van die eerste grote rede, die eerste grote toespraak waarin de Heer Jezus Christus de grondslagen van het Koninkrijk der Hemelen aan de discipelen doorgeeft. En ook onderwijs geeft met betrekking tot het gebed. Daar heeft hij ze het gebed voor gezegd. Onze Vader die in de hemelen zijt. En hij heeft ze dat gebed heel duidelijk geleerd. Als een grondpatroon. Hoe dat zij persoonlijk zouden moeten bidden. En laten we het niet vergeten dat de Heer Jezus, terwijl hij dit onderwijs over het gebed gaf, en de discipelen onderwijst hoe ze bidden moeten, dat hij tegen twee gevaren waarschuwt. En juist dat is iets wat we bij het gedeelte wat voor ons ligt niet over het hoofd mogen zien. Wat zijn die gevaren? Wel, het eerste gevaar waar hij op wijst wanneer hij over het gebed gaat spreken is het gevaar van de geveinsden. En u weet wel, daarmee heeft de Heer Jezus met name het oog op de fariseeën die met uiterlijk woorden praal en met een uiterlijke schijnvertoning hun gebeden op de hoeken van de straten en vooraan in de synagogen uitspreken. U vindt een voorbeeld van het gebed van zo'n geveinsde fariseer in de bekende geschiedenis, de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, waar die fariseer vooraan staat in de tempel en met pracht van woorden en met een zekere zelfgenoegzaamheid zegt: ik dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die, en dat ik niet ben zoals die, en dat ik tiende geef, en dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Dat is het gebed van een geveinsde, die bidt om van de mensen gezien te worden. Een geveinsde, eigenlijk staat er in het oorspronkelijk een woord wat velen van u ook zullen kennen, een hypocriet. En een hypocriet in het oude Griekenland en ook in de tijd waarin de Bijbel geschreven was, was een toneelspeler. Een man die een rol speelt. En dat ging in die oude tragedie en komedie zo, niet zoals in later eeuwen, maar in die oude tijden speelde men toneel met maskers. Masker gebakken van klei en gekleurd in allerlei kleuren. En dan een toneelspeler zette voordat hij zijn rol ging spelen, zo'n masker op. En de mensen die dat zagen wisten, deze man, zijn masker is het masker van die en die. Hij speelt die rol. Maar hij speelt de rol van een ander. Kijk, zegt het woord van God in alle scherpte, dat is nu een huichelaar. Een geveinsde. Hij is zichzelf niet. Hij speelt een rol. Hij draagt een masker. En dat masker draagt hij om van de mensen gezien te worden. Wel als zo'n man, alleen maar om van de mensen gezien en van de mensen gehoord te worden, zich zo prat laat gaan op zijn bidden, dan heeft hij zijn loon al. Hij wilde immers van de mensen gezien worden. Nou, zodra hij bidt en van de mensen gezien wordt en bewonderd wordt om zijn grote gebedsgave en om zijn vroomheid, dan heeft hij zijn loon al ontvangen. Maar de Heere zal zo'n gebed niet horen. Want de Heere is een God die jaloers is op zijn eer. En de Heere Jezus zegt daartegenover, bid niet als de geveinsde. Hij zegt dat tegen de discipelen in de tijd waarin hij leefde. Hij zegt dat ook vandaag, midden in de kerk, tegen dominees, tegen ambtsdragers, tegen mensen op de zondagschool, tegen vaders en tegen moeders. En indien gij bidt, bid niet als de geveinsde, om van de mensen gezien te worden. Groot gevaar, gemeente. Met name voor mensen die het wondere ambt vervullen. En veel mogen en moeten voorgaan. Een van de grote verzoekingen. Om soms met de beste bedoelingen, soms ongewild ook, toe te gaan geven aan deze verzoeking. Te gaan bidden om indruk te maken op mensen. Dat is het gebed van een huichelaar. Waar God van walgt. Laten we het niet vergeten. En daartegenover zegt de Heere Jezus Christus, in plaats van te bidden om van de mensen gezien te worden, om van de mensen gehoord te worden, opdat de mensen overweldigd zullen zijn, wat een gebedsgave. Gij indien gebid gaat in het verborgene. De binnenkamer de deur gesloten hebben. De Heere Jezus roept op in de eerste plaats tot het verborgen gebed. En zeker mensen die geroepen worden om vaak in het openbaar te bidden vanwege hun ambt of vanwege de plaats die ze hebben op een school of waar dan ook. De eerste vraag voor hen, ja voor alle mensen, is, zegt de Heere Jezus Christus, kent ge het verborgen gebedsleven? Kent ge de binnenkamer waarin de deur gesloten wordt en in de stilte u alleen bent voor het aangezicht van een almachtig en alwetend God? En juist met betrekking tot het onderwijs in de binnenkamer, tot het persoonlijk gebed, geeft de Heere Jezus Christus dit onderwijs onze Vader. Onze Vader is niet allereerst bedoeld als een gebed om in het openbaar gebeden te worden. Dat mag ook wel. Maar zo is het zeker door de Heere Jezus Christus niet allereerst bedoeld. Het is zeker niet door de Heere Jezus Christus allereerst bedoeld om in het openbaar gepreveld te worden. Zoals in sommige kringen gebeurt. Het is in de eerste plaats bedoeld als een richtsnoer voor het gebed in de binnenkamer. En mag ik u vragen, nu we aan het begin staan, zo God het geeft van onze behandeling van dit allervolmaakste gebed. neemt u het onze Vader in uw hart en in uw gedachten wel eens mee. In de stilte van het bidvertrek. Legt u uw eigen gebeden, die heel persoonlijke gebeden, wel eens naast het onderwijs wat de Heere Jezus Christus aan zijn kerk heeft gegeven. Zo nodig. Dat we deze woorden die de Heere allereerst gesproken heeft met betrekking tot het persoonlijk gebed ter harte nemen. En ons eigen hart en onze eigen gebeden ernaast leggen en onderzoeken. Of onze gebeden staan in het licht van wat de Heere ons met betrekking tot het gebed heeft onderwezen. Want vergeet het niet. Het verborgen gebed, dat is als het goed is. De hartslag van het leven van de ziel. En daar heeft alleen de Heer het oog op. Hij weet of u een verborgen gebedsleven kent. Hij weet hoe u in het verborgen bidt. Dat was het eerste gevaar waar de Heere Jezus op wijst. Wanneer hij dit allervolmaakste gebed aan zijn discipelen meegeeft, dit onderwijs geeft. Hij wijst op het gevaar van het geveinsde gebed, van het met mooie woorden in het openbaar bidden. En daartegenover zegt hij dat het hart van het gebed ligt in het persoonlijke, in de binnenkamer. Maar er is ook een ander gevaar. Dat noemt de Heer Jezus ook, dat is het gevaar van de heidenen. De heidenen gebruiken, zegt de Heer Jezus Christus, een ijdel verhaal van woorden. Want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden. Nu moeten we ook daar even iets van zeggen, opdat het duidelijk wordt welk gevaar de Heer Jezus Christus hier aanstipt. Wat is nu kenmerkend voor de heidenen? Voor de heidenen, zeker ook in dat grote Romeinse Rijk waarin de Heer Jezus Christus tijdens zijn aardse omwandelingen leefde. Vooral de Romeinse religie was gekenmerkt door dit, dat alles moest stipt volgens de regels gebeuren. Dat betekent het woord religie ook eigenlijk. Iets wat volgens de regels gebeurt. En als bijvoorbeeld een offer niet gebracht was volgens de stipte regels van de offerwetten, dan moest alles overnieuw gebeuren. En met de gebeden was het zo dat je moest die gebeden zeggen in een voorgeschreven vorm. En als je één woord verkeerd gezegd had, kon je helemaal overnieuw beginnen. Want dan deugde er van dat hele gebed niets meer. Dan kon je met het eerste gebed opnieuw beginnen. En moest je de hele reeks van het gebedenboek, moest je weer opnieuw uitspreken. Kijk, daarop doelt de Heer Jezus met name, allereerst, dat wij het verwachten van een bepaalde woorden. Bepaalde woorden die nauwkeurig uitgesproken moeten worden. Van bepaalde uiterlijke riten, bepaalde uiterlijke ceremonieën, van bepaalde uiterlijke godsdienstige dingen die we dan bidden noemen. Kijk, dat was in het heidendom en is in het heidendom iets wat ontzaglijk belangrijk is. Alles moet volgens de regel. De mensen worden daarmee gewezen op de regel. En op de woorden van hun bidden. Pijnlijk nauwgezet. En dat is ook vandaag aan de dag een groot gevaar. Dat de mensen gewezen worden op de woorden van hun bidden. In plaats van op de Heere tot wie ze bidden. Sommige mensen, ze denken dat ze een gebedenboek nodig hebben. Sommige mensen denken dat ze met een rozenkransje moeten bidden. Of in onze eigen kringen. Dat we soms menen dat bepaalde woorden of bepaalde uitdrukkingen ons verdienstelijker maken. Ach gemeente, laten we dit ernstig en toch diep ingrijpend woord van de Heere Jezus Christus ter harte nemen. Hij wil er ons voor waarschuwen dat we niet moeten bouwen op een aantal woorden of de vorm van woorden of de plaats van woorden. Hij zegt, want voordat u bidt weet, de Vader die in de hemelen is, al wat gebidt. Hij wijst ons niet op fraaie woorden, niet op voorgeschreven woorden, niet op termen zus of termen zo. Maar als gebid, zegt de Heer Jezus Christus, zoek het niet in de woorden, maar zoek het bij God. Besef dat ge nadert tot de troon van Gods genade. Besef dat ge nadert tot de Almachtige. Besef dat ge nadert tot Hem die in Christus de Vader is van zijn kinderen. Besef dat ge spreekt tot God die alle dingen weet en alle dingen ziet. Ook een les. Al is het dat we in ons woordgebruik eerbiedig moeten zijn. En in het licht van de schrift dienen te spreken. Laat het niet een bijgelovig steunen op woorden blijven. Maar besef toch dat gebid tot de levende God. Die alles weet en alles ziet. Dan hangt het ook niet af van de veelheid van woorden. Juist omdat God alle dingen weet en ziet, eer dat wij het bidden zelfs, kan een zucht al genoeg zijn. En het zou wel eens kunnen wezen, dat in veel gevallen, een zucht, een roep aan de Heere om genade, om hulp, meer diepgang en diepte heeft, dan veel gebeden van vele woorden. Ja, dan kan zelfs een zucht al genoeg zijn als we oprecht, diep beseffen dat het is de Heere die we aanroepen, die alle dingen weet en die alle dingen ziet en voor wie niets verborgen is. En zo geeft de Heere Jezus Christus hier onderwijs. Hij waarschuwt heel indringend tegen gevaar, het gevaar van de huichelaar, van de toneelspeler en het gevaar van de heiden. En hij zegt, daarom, omdat er zoveel gevaren zijn, waarvan de Heer Jezus er twee noemt, daarom doet ge wel om naar mij te luisteren en om naar wat ik over het gebed te zeggen heb. Daarbij kunnen we de vraag nog aanstippen, waarom moeten we eigenlijk naar de Heer Jezus luisteren als het gaat over het gebed? Waarom moeten we ons eigenlijk met betrekking tot het gebed door Hem laten onderrichten en door zijn woord laten leiden? Wel, daar zit in elk geval deze kant aan, omdat wij het zelf niet weten. En het is een zegen, mijn beste vriend, als u heel persoonlijk, maar heel veel moet inleven en mag inleven. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Dan komt u vaak naar de troon der genade met lege handen en met een lege mond en met een leeg hart. Maar toch kunt u die troon der genade niet loslaten. Dan gaat u naar de Heere toe, om het zo te zeggen, in het gebed. Dan zoekt u de eenzaamheid. En dan bidt u, Heere, leer me bidden. We hebben goddelijk onderwijs, het onderwijs van deze Heere Jezus Christus nodig. Omdat wij zelf niet weten te bidden zoals het behoort, omdat we zulke biddeloze mensen zijn. Gevolg van de zonde. Ook dat is gevolg van de zonde. Dat we geen gebed hebben om te bidden. Zo is het toch? Een andere reden is dat de Heere Jezus Christus zelf de grote profeet is. Hij is het die als de grote profeet door zijn woord en door zijn geest onderwijs geeft in alle dingen van het tijdelijke en van het eeuwige leven. En die bijzonder als de grote profeet onderwijs geeft over het gebed. O, daarom doen we goed om naar hem te horen. Zeker ook wanneer hij zijn lippen open, lippen waarop genade is uitgestort. En als hij zijn genadig onderwijs gaat geven om ons te onderrichten in het gebed. Als we daar iets van gaan zien, ook persoonlijk, Dan gaan we vragen, Heere, wil u me onderwijs geven? Wil u me op dat genade onderwijs van u, wil u me dat schenken? Wil u me op uw school nemen? Opdat ik door u onderwezen mag worden, leer mij niet alleen hoe ik bidden moet, maar leer mij, arme dwaas, ook wat ik bidden moet. En het laatste wat ik over die grote leermeester zeggen mag en zeggen moet, is dit. Dat we ook naar de Heere Jezus Christus dienen te luisteren, omdat Hij zelf niet alleen de grote profeet is, maar ook de grote bidder is. We denken meestal over de Heere Jezus Christus na als de grote voorbidder in de hemelen, dat is Hij ook. Maar Hij was hier op aarde allereerst bidder. De Heere Jezus wordt ons getekend in de evangeliën als een man des gebeds. Zo in vrij onbekende teksten wordt ons herhaaldelijk gezegd dat de Heere Jezus Christus soms midden in de nacht opstond. Markus 1 vers 35 aan het begin van zijn optreden in het openbaar. Dan wordt ons beschreven dat de Heere Jezus des morgens vroeg, als het nog nacht was, opstond en ging uit en ging heen naar een woeste plaats om te bidden. We lezen herhaaldelijk dat de Heere Jezus Christus vroeg opstaat of laat of blijft, of een nacht doorwaakt om te bidden op een berg of in stilte. De Heere Jezus Christus wordt ons in die woorden getekend als de grote bidder. Hij heeft volmaakt gebeden. Hij heeft volmaakt in het gebed geworsteld. Zelfs tot in de gebedsworstelingen in Gethsemane en op het kruis. En wie zou er beter toegerust zijn om ons dwaze, biddeloze mensen bidden te leren dan Hij, die tijdens zijn aardse leven volmaakt gebeden heeft, in het gebed zo geworsteld heeft, en die daar ook voor zijn kerk gebeden heeft. Juist daarom, omdat Hij dat alles zelf doorworsteld heeft, omdat Hij in alle dingen ook in zijn gebeden verzocht is geweest, doch zonder zonde. Daarom kan Hij als de medelijdende hoge priester medelijden hebben met de zwakheden, met de verzoekingen die zijn kinderen soms doorstaan. Daarom weet Hij ook van de strijd die er in het gebedsleven kan zijn. Daarom kan Hij medelijden hebben met de aanvechtingen in het gebedsleven. Met de koudheid en de dorheid in het gebedsleven. En kan Hij biddeloze mensen bidden leren. Want Hij is de grote profeet. Maar Hij is ook de grote bidder. Die voor zijn kerk gebeden heeft. En zijn kerk ook voor gebeden heeft. Wat heeft hij zijn kerk voor gebeden? Wel, dat wordt ons hier in dit schriftgedeelte en ook in de Heidelberger Catechismus voorgehouden. En u begrijpt, we kunnen in het verdere van deze dienst alleen maar een aantal hoofdlijnen aanstippen. Dat is ook de bedoeling. We hopen in de toekomst op de afzonderlijke beden van het Onze Vader nadrukkelijk terug te komen. Wat is dan de hoofdlijn van het onderwijs dat de Heer Jezus Christus over het gebed geeft in dit allervolmaakste gebed? Mag ik een aantal dingen noemen? Allereerst, en dat is van beslissende betekenis voor het gebed wat de Heer Jezus Christus sprak, en ook voor het onderwijs dat Hij geeft met betrekking tot ons bidden. Allereerst is zijn gebed een gebed waarin God centraal staat. Christus leefde hier op aarde en zijn hele leven was een leven waarin hij zijn God en Vader eerde. En daarom ligt ook in zijn gebeden en ook in het gebed wat hij zijn kerk geleerd heeft, dat in het middelpunt. Dat is de kern van de zaak. Dat God staat in het middelpunt. De eer van God is het voornaamste. Er wordt wel eens gezegd, dat is het Calvinisme. Nou, dat is niet het Calvinisme, dat is de leer van de schrift. De eer van God. Hart van de schriften. En het hart van het onderwijs wat de Heere Jezus Christus aan zijn kerk heeft gegeven over het gebed. Let u maar op. Het begint niet met Heere geef. Dat staat ook in het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar daar begint het niet mee. Het begint met onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En dan aan het slot komt het weer terug. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het begin en het einde van het gebed. Daarin zoekt de Heer Jezus Christus biddend de eer en de lof van zijn God en zijn Vader. Uw naam worden geheiligd. Christus zoekt de eer van God. Hoe is dat eigenlijk in ons gebed en in ons leven? Zoeken wij de eer van God? Daartoe zijn we geschapen. Waartoe heeft God u gemaakt? Waarom bent u op deze wereld gekomen? Jonge meisje in de kerk, waarom eigenlijk zijn we geboren? Ja, soms iets waar je vragen over kunt hebben, zeker vandaag aan de dag. Nu deze vragen nadrukkelijk door veel mensen gesteld worden. Wat is de zin van het leven? Wat is de zin van ons leven? U kent misschien het ontroerend verhaal van een kind dat misschien 15, 16 jaar oud was en door een heel ernstige ziekte die het bij de geboorte of voor de geboorte gekregen had, nooit heeft kunnen praten en maar lag zonder te spreken. Geen reactie. En het ging al slechter toen ze 14, 15, 16 jaar was. En er was bij dat kind en voor dat kind veel gebeden. En ze was, ondanks dat ze nooit reageerde, veel met het woord in aanraking gekomen, doordat ze altijd door haar ouders betrokken was bij het lezen uit de Bijbel en het voorlezen uit de kinderbijbel. En dat toen de gezondheidstoestand minder en minder werd, dat de moeder bij dat bed zei, in vertwijfeling, kind, waarom heb jij op de wereld moeten komen? Waarom ben je eigenlijk geboren? En dat als door een wonder God de stem losmaakte. En het kind zei om eeuwig God groot te maken. De volgende dag is ze gestorven. Dat is een verhaal wat u misschien wel eens in een oud boekje gelezen hebt. Maar er zit een hele diepe strekking in. Waarom zijn we op de wereld gekomen? Gods bedoeling was, toen hij ons schiep, opdat we zouden leven tot eer van hem, tot lof van onze schepper. En dan komt de vraag direct naar ons toe en heel indringend op ons af. Mijn jonge meisje in de kerk, oudere, u die misschien al 80 jaar bent. Leven we tot eer van God? Leven we tot eer van onze schepper? En dan komt het heel bijzonder op het teerste, het gebedsleven aan. Hoe is het met ons gebedsleven? Bidden we. Bid u tot eer van God. Bid u tot eer van hem die u schiep. Bid u ook om de eer van God. Heere, uw naam worden geheiligd. Heere, uw koninkrijk komen. Heere, uw wil geschieden. Maar gemeente, als dat werkelijk op ons afkomt en God geven dat het door zijn geest zo op ons hart gebonden wordt dat we het niet meer kwijtraken. Als deze gedachte echt op ons hart gebonden wordt, dan kunnen we alleen maar naast Daniel neerzinken en zeggen, o Heere, vergeef. Vergeef ook de vele biddeloze gebeden waarin uw naam niet verheerlijkt is. Er is reden om aan het einde van de dag vanavond ook dat aan de Heere te belijden. Heere, ik heb in mijn leven, in mijn gebeden, uw naam niet verheerlijkt. Dat zou een zegen zijn. Als mensen daarmee voor God in de schuld kwamen. Want dan zouden ze ook gaan zien wat de betekenis is van dat tweede wat de Heere Jezus Christus in dit allervolmaakste gebed aan ons leren wil. Het eerste is dat de eer van God voorop staat. Het begin en het einde van dit gebed is. Het tweede is dat in dit gebed het geestelijke eerst komt. Dat staat ook in de catechismus. U leest het wel in vraag 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Lichamelijke staat er ook bij. De dingen van deze tijd worden ook genoemd. Maar het geestelijke staat voorop. Dat leest u ook duidelijk in het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Ach gemeente, dat zijn woorden waarin de Heere Jezus Christus zijn discipelen voorbad, dat ze zouden vragen aan God of Gods naam geheiligd mocht worden, ook in hun eigen leven. Of Gods koninkrijk mocht komen, ook in hun eigen leven. Dat betekent dat we allereerst dienen te vragen. Heere, bekeer me. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Zegt de Heere Jezus in dezezelfde bergrede in Matthäus 6 vers 33. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Staat voorop. Mag ik het vragen, vaders en moeders in de kerk, zoeken we dat eerst voor onze kinderen? Zoeken we dat eerst voor onze kinderen? We zijn bezig met de opleiding van onze kinderen en dat is heel nodig en heel belangrijk. U bent misschien bezig met de kleren voor uw kinderen, de kleren voor het nieuwe seizoen en dat is ook niet zonder betekenis. U bent bezig om te zorgen dat ze toch een plaats zullen krijgen in deze maatschappij. En dat is zeker vandaag niet zonder belang. Nu er toch zoveel werkeloosheid is. U bent vervuld met zorgen over allerlei grote en kleine dingen van het leven. Ik zeg er niets kwaads van. Maar zoekt u voor uw kleine kinderen en voor die jongen van 20 jaar. Zoekt u eerst het koninkrijk Gods. Zoekt u in stilte van het bidvertrek, worstelend met de Almachtige. Heere, bekeer mijn kinderen. Ja, dan moet ik de vraag eigenlijk nog directer stellen. Zoekt u eerst het koninkrijk Gods voor uzelf? Hoe staat het met uw zoeken van het koninkrijk van God? U hoeft er mij geen antwoord op te geven. Maar leg het vanavond eens aan de Heere voor. Mijn jonge meisje, ouderen, hoe staat het met je zoeken naar het koninkrijk Gods? Hoe staat het met het gebed om bekering? Hoe staat het met het gebed om het wederbarende werk van Gods geest? Heere, bekeer me. Misschien moet ik van sommigen zeggen, ik hoop dat niet hoeft. Zou er dat gebed wel zijn? Ik zie zo weinig ernst met betrekking tot de dingen van de eeuwigheid. Ik zie zo weinig ernst met betrekking tot het vlieden van de toekomende toren. grapje hier. En een smoesje daar. En zo denken we door het leven te fladderen. Hoe staat het met het zoeken van het koninkrijk Gods eerst? Dat is een ernstige zaak, gemeente. Daar dringt de Heer Jezus Christus niet slechts op aan. Maar dat gaat om leven en dood. En daarom als dat ons hart gaat bezetten. Dan fladderen we niet als een vlinder door het leven. Maar dan worden we hierop gewezen, ook door dit grote, allervolmaakste gebed, Heere. Laat uw naam in mijn leven geheiligd worden. Laat uw koninkrijk mogen komen. Uw koninkrijk, uw genade, dat is harder nodig dan al het andere. Al het andere. En dan zou het wel eens goed zijn. Als jij of u die nog steeds zonder God voortleeft. Is zo onder de indruk kwam van de noodzaak om bekeerd te worden. Dat je niet meer kon slapen. Dat je eens een paar uur wakker lag. En ging bidden, Heere, hoe moet het nu met mij? Laat uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen in mijn leven. Er is nog iets. En u merkt het, we stippen maar aan de hoofdlijn. Het gaat in dit gebed om de eer van God, dat staat voorop. Het gaat ook om het geestelijke. Dat is het wat daarna de nadruk krijgt. Maar als het geestelijke benadrukt wordt, dan wordt er meteen bij gezegd dat zelfs in het allervolmaakste gebed er plaats is voor de kleinste dingen van het gewone leven. Geef ons heden ons dagelijks brood. Staat niet voorop, nee. Maar het staat er wel in. En als u een beetje thuis bent in de boekjes van dominee Bakker, en ik hoop het, want daar kunt u veel uit leren. Dan weet u dat dominee Bakker zo vaak zegt, vooral in zijn bid- en dankdagpreek, en ook in gebedsgestalte, dat de Heere nu om het kleinste en geringste gebeden wil zijn. En dat als we God leren kennen en God nodig krijgen, dat we God niet alleen nodig krijgen voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd. Niet alleen voor de geestelijke dingen, maar ook voor ons dagelijks brood. Dan mogen we voor ons dagelijks brood bidden. Het staat er eigenlijk in het oorspronkelijk heel simpel. Het dagelijks portie brood. Dat dagelijks beetje voedsel, wat voor de een meer kan zijn dan voor de ander, maar dat dagelijks beetje voedsel, wat ik tot me krijg. Dan mogen we God om bidden. Doen we dat? In deze tijd van welvaart en van materialisme. Ach, ik denk dat de meesten van ons, alle van ons verwacht ik, hun handen vouwen voor het eten. En de naam van de Heere erkennen aan het einde van de maaltijd. Maar hebben we God ook nodig voor de kleine dingen van het leven? Of kunnen we daar alles zelf? Is daar alles vanzelfsprekend? Hebben we een afhankelijk leven, wat ons dagelijks werk, wat ons eten, wat ons drinken, wat ons slapen, wat onze tijdsbesteding, wat onze vrije tijdsbesteding betreft. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat wordt er veel ook in deze dingen zonder God geleefd? Zonder God leven, atheïstisch leven. Zoveel mensen, ook kerkmensen, die God niet erkennen in de praktijk van het leven. Die voor hun dagelijks voedsel, voor de kleine dingen van alle dag God niet nodig hebben. Die misschien getrouwd zijn in de kerk met de tekst, ken hem in al uw wegen. En die als ze eerlijk zijn moeten zeggen dat ze nu God in geen enkele weg echt erkend hebben. Dat is erg. Dat is verschrikkelijk. Dat is ontzettend. Want deze God, de schepper van hemel en aarde, de Heere Jezus Christus, leert het in het gebed. Wil erkend worden en gebeden zijn tot in de kleinste dingen toe. En daarom is het zo'n zegen dat ook dit in het allervolmaakste gebed staat. Want dan zijn er mensen die misschien vanavond in de kerk zitten en zeggen, oh, vroeger was het niet zo, nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar toch, toen en toen zijn de dingen in mijn leven gaan veranderen. Ik ben gaan smeken om Gods genade. En het wonderlijke is, toen kreeg ik God in alle dingen nodig. Tot in de kleinste dingen toe. En dan denk ik soms wel eens, ja, mag ik de Heere daar ook nu om vragen? Mag ik de Heere wel vragen, als ik de deur uitstap, of hij me bewaren wil, terwijl ik boodschappen ga doen? Mag ik de Heere wel vragen, of hij me kracht wil geven, bij dat eenvoudige werk in huis? Zou de Heere dan niet moe van worden om naar zulke kleine dingen te luisteren? Ach, mijn beste vriend, als u in ootmoed de Heere in alle dingen nodig hebt, u mag alles aan hem voorleggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. En als je dat beleeft, in tijden van ziekte, in tijden van gezondheid, in tijden van voorspoed of in tijden van tegenspoed, dan kan het wel eens zijn dat je de Heere in alles nodig hebt. Dan kan het gebeuren dat je op weg bent. Achter het stuur van je auto zit en je ogen niet kunt sluiten, omdat het gevaar op zou leveren. Maar uit het diepst van je hart, dat er een zucht opklimt, een roep, een gebed tot de God des levens. Dan kan het zijn dat je tot in de kleinste dingen toe in het dagelijkse leven de Heere en de troon van zijn genade niet los kunt laten. Dat is een goed leven. Een leven om naar te verlangen. Of naar terug te verlangen, kind van God. De Heere in alles nodig te hebben. Want waar we de Heere in alles nodig hebben tot in het kleinste toe. Weet u wat je daar ervaart? Daar wordt de hemel zo laag. En dan ga je Gods hand zien tot in de kleinste dingen toe. Dan wordt het een wonder dat je nog eten mag. Dan wordt het een wonder dat je nog drinken mag. Een wonder dat je nog slapen kunt. Een wonder dat je weer wakker mag worden. Ga je in alles Gods hand zien. En dat is een rijk leven. Want als je in alle dingen Gods hand mag ontdekken, dan word je steeds kleiner in jezelf. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hoe is het met het bidden en het afhankelijk zijn van God, zelfs voor deze kleinste dingen? Er kunnen nog meer dingen genoemd worden. Ik wil er nog één noemen. Al zouden we verder kunnen gaan. En dat één is dit. Het gebed, wat bekend staat als het gebed des Heren, waarin de eer van God het eerste is, waarin het geestelijke het voornaamste is, maar waarin ook de kleine dingen van alle dag niet gemist kunnen worden, is tenslotte maar een heel eenvoudig en kort gebed. Het is het eenvoudigste gebed wat ooit gesproken is. En tegelijk het diepste. Eenvoudig omdat het zo kort is. Omdat het alle dingen van het leven en van de eeuwigheid bestrijkt. En dat zegt ons dit. Dat een echt gebed, een waar gebed. Dat is nou niet een gebed wat in veel woorden bestaat. Of een gebed, ja, wat alleen maar aanvaard zal worden, of aangehoord zal worden, of verhoord zal worden. omdat iemand grote gaven heeft om te bidden. Die man heeft zoveel gebedsgaven. Het is een eenvoudig gebed. En zo kort. Vertelt ons en zegt ons, gemeente, dat de Heere niet vraagt naar de veelheid van woorden. Dat de Heere ook niet vraagt naar de sier en de opsmuk. Dat de Heere niet vraagt naar een gedicht of naar een literair werk. Zoals sommigen vandaag schijnen te denken. Maar dat de Heere vraagt naar een gebed. Wat uit het hart komt. Naar waarheid in het binnenste. En dan is het korte gebed goed. En het eenvoudigste gebed goed. Het gaat er maar om dat het een waar gebed is. En dan komt de vraag ten slotte. In het licht van al deze dingen die we als inleiding op het Onze Vader gezegd hebben. Hoe is het dan met ons gebedsleven? Toe leg je gebeden is naast het gebed wat de Heer zijn discipelen leerde. Als het goed is, blijft dit over. Heere, wat ontbreekt er veel. Er ontbreekt alles. Treed niet in het gericht met uw knecht. Want er is niemand die voor uw aangezicht kan bestaan. Treed niet in het gericht. Met uw knecht vanwege zijn gebeden. Maar er komt ook een gebed. Een gebed achteraan. Maar Heere, leer u me dan bidden. En oefen u me in de dingen. Die u in het allervolmaakste gebed aan uw kerk geleerd hebt. Grote leermeester. Grote bidder. Grote hoorder van het gebed. Leer u me bidden. Ach, dat kan de Heere doen en dat wil de Heere doen. Door zijn woord. En door zijn geest. En hij wil nog gebedsonderricht geven. Aan u en aan mij. Laat er gebed mogen zijn onder ons. Dat wanneer we straks zo stap voor stap het allervolmaakste gebed naspeuren. In het licht van de schrift. Dat de Heere voor het eerst of ook opnieuw ons bidden mag leren. En we het steeds weer mogen horen als uit zijn mond. Als van de lippen waarop genade is uitgestort. Gij dan, bid aldus. En dat onze bede mag zijn, Heere. Leer me dat gebed. Amen.
Thank you.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wil u ons bidden leren? Dat is het gebed wat nog overblijft, ook aan het einde van deze dienst. En wil u geven dat we niet alleen leren mogen hoe we bidden moeten, maar ook wat we bidden moeten. Zou u daartoe de prediking van deze dag, maar ook van de komende weken, als we verder over het gebed nahopen te denken, willen zegenen. O God, bind de ernst van deze dingen op ons hart, opdat we niet voortleven, maar dat we gaan bidden, zoals het behoort. Bidden in waarheid, bidden in ootmoed. Heere, wil u ook deze week met ons zijn. Geef dat we de dagen dat we werken, de kracht dat u ontvangen mogen. Wil u met de kinderen zijn en wil u ons donderdag weer op de hemelvaartsdag hier brengen. Als we na gaan denken over die gezegende koning die ten hemel voer. Heer, geef ons ook dan een goede dienst. We zeggen uw naam dank voor alles wat u deze dag gaf. Ga nu met ons, bewaar ons voor de zonde en gedenk ons in uw gunst. Gedenk ons in uw bede, o Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Slotzang is Psalm 40. Het achtste vers, Psalm 40, vers 8, verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken te elken stond. 40ste Psalm, het achtste vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.